Ik wil graag met jullie gelijk maar beginnen met een tekst uit Psalm 51 en uit Efeze 6. En in Psalm 51 staat in vers 14: Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. En de inspiratie voor dit vers komt uit het lied Create in Me a Clean Heart. En dan met name het zinnetje Restore unto me the joy of thy salvation. Voor degene die dit fantastische lied van Keith Green herkennen. Herstel in mij de vreugde over mijn redding. De tweede tekst die ik vanmorgen graag met jullie wil lezen staat in Efeze hoofdstuk 6, vers 17, in dat bekende stuk over de wapenrusting. En ik houd het heel kort. Draag als helm de verlossing. Daar ga ik vanmorgen over spreken. De helm van onze verlossing. En ik ben blij dat er een fietshelm meegenomen is, om even visueel te maken van wat een helm ook alweer is, maar als Paulus over een helm spreekt, dan heeft hij geen fietshelm in gedachten. Dan heeft hij een helm in gedachten die de Romeinen droegen. Het was een onderdeel van je legeruitrusting. En als je het strijdtoneel betreedt, dan moet je in volle uitrusting verschijnen. Het kan niet zo zijn dat als de commandant je oproept, dat je vervolgens op appel komt en je schild ben je vergeten en je helm ben je vergeten. En oh ja, je zwaard die ligt ook nog ergens in de barak. Je hebt de volle wapenrusting nodig. En Paulus vergelijkt die wapenuitrusting eigenlijk met het totaalplaatje van wat God voor ons heeft gedaan. Het is niet iets wat wij moeten doen. Het is iets wat wij mogen geloven, mogen ontvangen, ons eigen moeten maken. En daarom is het ook niet zo dat het allemaal verschillende onderdelen zijn. Want als het gaat bijvoorbeeld over borstplaat van gerechtigheid, dan gaat het over de gerechtigheid die Jezus voor ons aan het kruis heeft behaald. En als het gaat om schild van het geloof, dan gaat het om het geloof in het volbrachte werk van Jezus. Niet ik geloof in mezelf. En als het gaat om de helm van onze redding, dan gaat het om ons geloof in het evangelie. En daar wil ik vanmorgen met jullie wat over delen, over dat evangelie. Het evangelie van onze redding. Want wat is namelijk dat geweldige evangelie, wat we goed nieuws noemen? Dat is het fantastische bericht dat wij uit onszelf niet bij God kunnen komen, dat wij door de zonde verstrikt zijn geraakt en redding nodig hebben en dat die redding in Jezus Christus is gekomen. En door het evangelie ga je ontdekken dat die redding inderdaad nodig is, want hoe meer je er ook achterkomt wie je werkelijk bent, hè, Olaf sprak vorige week over schuld en berouw, hoe meer je er ook achterkomt dat je uit jezelf het niet gaat redden en dat je die redder nodig hebt. Maar weet je wat het geweldige nieuws is van het evangelie? Ondanks dat jij en ik zondaren waren, waren we geliefd bij de Vader. En waren we zo geliefd dat Jezus zijn eigen zoon, Gods eigen zoon, voor ons gestorven is aan het kruis. De boodschap van het evangelie is dus dat wij intens geliefd zijn. En die liefde is zichtbaar geworden aan het kruis. En het evangelie is ook de fantastische boodschap dat wij die God die ver weg is, die grote, onzagwekkende, almachtige God, dat wij die God Vader mogen noemen door wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. We zijn kinderen van de levende God geworden. We zijn door God niet alleen geliefd, we zijn ook volledig aanvaard. We hebben een plek gekregen in zijn huis. Het evangelie is de geweldige boodschap dat we zijn geliefd en aanvaard door God de Vader, dankzij Jezus Christus. En het evangelie is ook de geweldige boodschap dat we vergeven zijn. Olaf sprak vorige week over schuld en over berouw. In Psalm 51 is dat prachtige lied dat David schreef toen hij ontdekte wat voor zondaar hij eigenlijk was. Maar waarom kon hij dat lied schrijven? Omdat hij geloofde dat er een God is bij wie vergeving is. Maar David had maar een heel beperkt beeld van wie God is. Hoe God ons vergeven heeft en wat het hem heeft gekost, dat is zichtbaar geworden in Jezus Christus. Het heeft hem zijn eigen leven gekost. En het evangelie is de boodschap dat wat wij ook hebben gedaan, er vergeving is, niet op grond van of we hard genoeg bidden, maar op grond van wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Het evangelie is de geweldige boodschap dat wij geliefd zijn door God de Vader, dat wij aanvaard zijn en kinderen van God genoemd worden en dat we vergeven zijn dankzij Jezus Christus. En ik zie een aantal mij aankijken en denken, ja, vertel eens wat nieuws. Dat weten we toch al? Dat is toch een basisboodschap? Dat is toch wat we al die jongeren vertellen op de Alpha-cursus? Maar dit is wat wij vaak doen met het evangelie. Vooral wij evangelisch. En ik spreek ook om mezelf, want ik ben ook een kind van de evangelische beweging. Wij denken vaak dat het evangelie een soort introductieboodschap is. Je hoort het evangelie en of het wordt voor je getekend en je ziet die kloof en je ziet aan de ene kant de mens en aan de andere kant zie je God en wij kunnen die kloof niet oversteken, maar gelukkig is daar het kruis en dan zijn we de kloof overgestoken en we zijn er. En we denken vaak, ik leg even mijn Bijbel hier neer. Wij denken vaak dat het evangelie een boodschap is wat je ter harte moet nemen en dan leer je God kennen en dan begint het echte werk. Als je dan binnen bent, dan gaan we het hebben over levensheiliging. En dan gaan we het eens even hebben over Israël en dan gaan we het hebben over de gaven van de geest en dan komen de echte belangrijke onderwerpen aan bod. En eigenlijk denken we dan dat het evangelie het ABC is. En zodra je dat omarmd hebt, zodra je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan gaan we van ABC naar het vaste voedsel. Lieve mensen, het evangelie is niet het ABC. Het evangelie is A tot en met Z. Alles wat we van God kunnen leren. Alles wat we over onszelf mogen leren. Alles waar we in mogen groeien. Heeft te maken met diezelfde boodschap. En die boodschap dat God van je houdt. En dat je een geliefd kind bent van de Vader. Wees nou eerlijk. Al leef je 30 jaar met de Heer. Is dat niet een boodschap waar we in moeten groeien? Is dat niet een boodschap die we steeds meer mogen gaan omarmen? Is dat niet een boodschap die we zo vaak vergeten als we het strijdtoneel van deze wereld instappen? En daarom lijken wij op die Romeinse soldaten. Die weten wat het evangelie is, we weten wat de helm is, we weten waarom die ons gegeven is. En toch stappen we elke keer buiten dat evangelie het strijdtoneel op en dan worden we kwetsbaar. Want buiten klinken er hele andere boodschappen over onszelf, over God. Paulus spreekt zelfs in 2 Korinthe 11 zijn zorg uit naar de gemeente in Korinthe, dat ze zomaar weggelokt kunnen worden door de slang naar een ander evangelie, een andere boodschap over God. Hey, dit gaat over christenen. Die helm van het evangelie. Die helm van onze redding, die moeten we dus blijkbaar op blijven houden. En die moeten we ons blijkbaar eigen maken. Want voor je het weet, ga je ten diepste in je hart iets anders geloven dan dat evangelie. De boodschap van het evangelie is, je bent geliefd. Niet om wat jij hebt gedaan, maar om wat Jezus heeft gedaan. Maar heel subtiel kan de boodschap van in je hart komen. Dat jij er iets aan moet gaan toevoegen om de liefde van de Vader te verdienen. Ik ga dat zo verder uitwerken. Wij zijn aanvaard. En we hebben een plek in het huisgezin van God. En de enige reden waarom jij in deze gemeente mag zitten, waarom wij elkaar broeders en zusters noemen, en waarom wij elkaar mogen aanvaarden, is niet omdat we over alles hetzelfde denken. Is niet omdat we dezelfde politieke voorkeur hebben. Is niet omdat we hetzelfde staan als het gaat om hoe we over corona moeten nadenken. Maar onze aanvaarding ligt in het evangelie. En is het niet zo dat we heel vaak juist dat evangelie vergeten als we met elkaar omgaan? Dat die ander ook aanvaard is door de Vader, dat die ander ook geliefd is. En dat Jezus degene is die ons samenbindt. En tot slot, de derde die ik ga uitwerken. Het is een traditionele driepuntenpreek. Als het gaat om vergeving van zonde. Ook daarin is de enige reden waarom wij naar onze Vader mogen stappen om vergeven te worden. Dat we ook het vertrouwen hebben dat we vergeven zullen worden om het evangelie. En op het moment dat we het strijdtoneel opstappen en we vergeten de helm van onze zaligheid, we vergeten de helm van het evangelie, worden we kwetsbaar voor de boodschap dat we niet geliefd zijn. Dat we die liefde op de een of andere manier moeten verdienen. Worden we kwetsbaar voor de boodschap dat we niet aanvaard zijn. En worden we kwetsbaar voor de boodschap dat de vergeving niet voor ons is weggelegd. Ik ga ze uitwerken. Eerst even iets over dat stukje geliefd zijn door onze Vader. Ik vind het zo prachtig als we getuigenissen horen over wat God in mensenlevens doet en hoe krachtig soms mensen ook aangeraakt worden door de Heilige Geest. Ik ben zelf ook ontzettend enthousiast over de geestesgaven, maar die worden genadegaven genoemd. En dat is iets wat God in zijn genade geeft. En juist als we zo op zoek zijn naar God, en juist als we zo proberen om in zijn aanwezigheid te komen, en soms ook als we bijzondere dingen in ons leven hebben meegemaakt, dan kunnen we zomaar geneigd zijn om te gaan denken dat de liefde die God de Vader voor ons heeft afhankelijk is van wat wij ervaren. Wat wij met hem meemaken. En misschien heb je ook wel eens verhalen gehoord van mensen die echt vol werden van de Heilige Geest, krachtige dingen hebben meegemaakt en waarvan je denkt, waarom maak ik niet zulke dingen mee? Houdt God soms meer van die ander dan van mij? Waarom is mijn leven zo'n sleur en niet zo bijzonder? En voor je het weet, gaan we de basis van dat God van ons houdt niet meer plaatsen in het kruis, maar in wat we ervaren, wat we voelen. En dat kan ook zo werken. We doen ons best voor God en we bidden en we hebben een goede dag. En dan denken we, vandaag houdt God van mij, want ik heb mijn Bijbel gelezen, ik heb stille tijd gehouden, ik heb mijn kinderen niet geslagen, ik ben aardig geweest. En de dag erop hebben we een slechte dag, collega met wie we ruzie hebben, het boot het niet thuis, we lezen de Bijbel, maar het zegt ons helemaal niks of we zijn vergeten de Bijbel te lezen. En we denken dan dat God ergens minder van ons houdt dan de dag daarvoor. Dat de liefde van God dus afhankelijk is van wat wij aan het doen zijn. Jullie zitten me allemaal aan te kijken zo, ach Timon, wat sneu, wat jij daar last van hebt zeg. Dat heb ik nooit. Wie heeft hier wel eens last van? Dat is even voor mij. Dat je geneigd bent de liefde van God voor jou te meten aan wat je voelt en wat je ervaart en of je een goede dag hebt gehad of niet. Oh, gelukkig, maar niet de enige. Want het lijkt dan een klein beetje alsof we een soort van... Ja, alsof je, heb je wel eens gezien als iemand dan verliefd is, dat ze dan zo'n klavertje vier plukken. Hij houdt wel van me, hij houdt niet van me. Hij houdt wel van me, hij houdt niet van me. Zo'n schuifbalkje, de ene dag houdt hij van me. Oh nee, hij houdt toch niet van me. Vandaag was het een fantastische dag. Vandaag gaat het slecht. En we meten de liefde van de Vader af aan onze omstandigheden. En hetzelfde mechanisme waarin we het evangelie vergeten, werkt ook door wanneer we geconfronteerd worden met ernstig lijden. Hoe vaak zeggen wij niet: ik hield van God. Ik ging voor hem. Toen werd mijn vrouw ernstig ziek. Als God van me houdt, waarom gebeurt dat dan? Ik ging voor Jezus en toen raakte ik mijn baan kwijt. En alles om me heen stortte in. Als God van me houdt, waarom gebeurt dat dan? Lieve mensen, dat zijn hele legitieme vragen die we aan God mogen stellen. En die ook in de psalmen terugkomen. En denk ook bijvoorbeeld aan een boek als Job. Maar één ding wil ik met alle respect en met alle bewogenheid voor de situatie waar je misschien in zit. Hierover kwijt. God hoeft zijn liefde niet aan jou te bewijzen. In jouw omstandigheden. Hoe zwaar die omstandigheden ook zijn. Die omstandigheden zijn nooit het bewijs dat God wel of niet van je houdt. Weet je waar God voor eens en altijd bewezen heeft dat hij aan jouw kant staat? Dat hij van je houdt? Hoe ver zijn liefde voor jou gaat? Dat is niet gelegen in het feit of je wel of niet je baan verliest. Dat je ziek wordt of dat er iets in je gezin loos is. Dat zijn vreselijke dingen die ons overkomen, maar die zeggen niks over Gods liefde voor jou. Weet je waar Gods liefde voor jou zichtbaar is geworden? Daar. Aan het kruis. En op het moment dat we in omstandigheden terechtkomen waarin we gaan twijfelen aan de liefde en aan de goedheid van God. Als we in de boot zitten en het stormt. Wat hebben we dan als eerste nodig? Die helm van onze redding. Die ons duidelijk maakt, wacht even. Hoezeer de wereld en omstandigheden en mijn lichaam ook tekeer gaat. Ik geloof dat er een God is die van me houdt. En ook al voel ik er niets van, omdat ik aan de medicatie zit. En omdat ik met een depressie te maken heb en worstel in mijn eentje in een donkere ruimte. Toch geloof ik dat er een God is die van me houdt. Want dat heeft hij bewezen in zijn Zoon Jezus. Dat, lieve mensen, is de reddende boodschap van het evangelie. En die is altijd actueel. En die moeten we onszelf elke keer weer opnieuw in herinnering brengen. Evangelie is de geweldige boodschap dat we aanvaard zijn. We zijn aanvaard door de Vader. We zijn geen vreemdelingen meer. We zijn burgers geworden en huisgenoten van God. Staat er in Efeze 2. Fantastisch, wat een voorrecht. En weet je wat ook zo bijzonder is? Diegene die naast je zit, is ook aanvaard door God. Het is ongelooflijk als je er soms naar kijkt, dat je denkt, is die ook aanvaard door God? Kijk, dat ik aanvaard ben door God, oké, maar hij? Het is een wonder dat God wat in ons ziet. En dat is de geweldige boodschap van het evangelie. Hoe erg we ook verschillend zijn. Hoe zichtbaar het karakter van die ander ook wordt waarvan we denken, je hebt inderdaad een verlosser nodig, net zoals ik. Er is één basis wat ons samenbindt. En dat is dat we geliefde kinderen van de Vader zijn. En heel vaak als we in conflict zijn met elkaar en als het schuurt en als we boos worden, dan vergeten we even dat degene waar wij ons boos over maken ook een geliefd en aanvaard kind van God is. Tenminste, ik vergeet het wel eens. Iedereen kijkt me echt aan van... En in onze samenleving word je aanvaard als je dezelfde overtuigingen hebt. Als je precies hetzelfde handelt. Als je bij dezelfde club hoort. En er staan in onze samenleving op dit moment heel veel clubs tegenover elkaar. Ik kom uit Dordrecht. En als ik vaak moet uitleggen waar ligt Dordrecht, dan zeg ik altijd dat ligt onder de rook van Rotterdam. Het heeft dit weekend een hele andere betekenis gekregen. Onder de rook van Rotterdam liggen. Heb je de beelden gezien? Van de haat die in onze samenleving naar boven komt. De partijschap, de verdeeldheid tegenover elkaar. We moeten niet naïef zijn. Haat en verdeeldheid kan ook in Gods gemeente komen. Op het moment wanneer we die helm van het hel vergeten. Wanneer we vergeten wie we zijn in Jezus Christus. Maar vooral ook wie die ander is in Jezus Christus. En op dit moment is er in de samenleving heel veel verdeeldheid over wel of niet gevaccineerd zijn. En er ontstaan ook groepen. Aan de ene kant de groep die zegt, alles wat er in dit land misgaat, komt door die ene groep die zich niet laat vaccineren. En een andere groep die zegt, oh ja, nou weet je, wij hebben tenminste een verstandige keuze gemaakt, enzovoort, enzovoort. En er ontstaat tweespalt en verdeling. En die komt ook in families. Ik heb gehoord van een christelijk gezin, waar ouders en kinderen elkaar niet meer willen spreken omdat ze ruzie hebben gekregen over wel of niet vaccineren. Christelijk gezin, evangelisch. Lieve mensen, weet je wat we dan vergeten? Wat je ook vindt van het vaccin, daar mag je eigen afweging over maken. Je mag van mij gerust weten, ik ben gevaccineerd. Maar het vaccin en het wel of niet nemen van een vaccin heeft niets te maken met onze redding in Jezus Christus. Ik heb van een voorganger gehoord die opgebeld werd door een vrouw die in paniek was. Want ze had het vaccin genomen en ze was bang dat ze haar redding had verloren. Dit is een voorbeeld van hoe een ander evangelie, met al die verdeeldheid die er in de samenleving komt, maakt dat we het belangrijkste wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan, gaan vergeten. Onze redding is niet afhankelijk van wel of geen vaccin nemen. Onze redding is afhankelijk van Jezus Christus die zijn leven voor ons heeft gegeven aan het kruis. En als het dan gaat over mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn. Weet je hoe we elkaar mogen aankijken als christenen? Iemand die gevaccineerd is, is geliefd, is aanvaard en is vergeven door God de Vader. En iemand die niet gevaccineerd is, is geliefd, is aanvaard en is vergeven door God de Vader. En we kunnen wel verschillen van inzicht hebben, maar één ding is het belangrijkste. Hetgeen wat mij en die ander samenbindt, is dat Jezus van mij houdt en van hem houdt en dat we broers zijn van elkaar. En op het moment dat we dat evangelie gaan vergeten, worden we kwetsbaar voor allerlei verdeeldheid en haat die ook in gemeentes zijn tol kan eisen. En daarom roept de Bijbel ons op om nuchter en waakzaam te blijven. Houd voor ogen waar het in de kern om gaat. Het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is de enige redder. Hij is de enige die ons samen kan binden. Hij is ook de enige die boven alle discussies verheven staat. Oh, maar wat laten we ons soms meezuigen in allerlei polarisatie. Maar mocht je in een conflict situatie terechtkomen, bedenk dan goed, niet alleen ik ben aanvaard. Ook die ander is door God aanvaard. En ga voor die persoon bidden, zoals je ook ziet, zoals je ook gelooft dat God naar jou kijkt, dat die ander geliefd is, aanvaard is en dat er ook voor die ander vergeving is in Jezus Christus. Als we dat als gemeente, en ik heb het niet alleen over Berea, ik heb het ook over Jozua en Dordrecht en alle andere gemeentes in Nederland, als we dat gaan leren met elkaar, dan laten we echt aan de wereld zien dat het mogelijk is om anders over bepaalde zaken te denken en toch intens van elkaar te houden. Dankzij Jezus Christus. De laatste. Ik wil er toch nog over iets over zeggen. Vergeving van zonde. Het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat wij niet uit onszelf tot God kunnen komen. En dat onze zonde blijkbaar een stuk groter is dan dat we van onszelf dachten. Olaf heeft vorige week over David verteld. Nou, daarvan zouden wij kunnen zeggen, ja, ik ben geen moordenaar. Ik heb geen overspel gepleegd. Maar het evangelie laat ons zien dat de zonde in ons zo groot is dat het nodig was dat er iemand stierf voor wat wij hadden gedaan, Jezus Christus. Oh man, als er één boodschap confronterend is, dan is het evangelie. Maar aan de andere kant is het evangelie ook de boodschap dat er iemand is die zoveel van ons houdt, dat zelfs hij die weet wat je in je studeerkamertje gedaan hebt, hij die alles gezien heeft, houdt nog steeds van je. En wat gebeurt er wanneer we strijden tegen zonde en we vergeten het evangelie? Dan verliezen we de kracht en het vertrouwen om naar onze Vader toe te gaan. Wat gebeurde er toen Adam en Eva als eerste gezondigd hadden? Ze werden bang voor God. En ze gingen zich verstoppen. En ze werden bang voor elkaar. En ze gingen zich schamen voor elkaar. En ze gingen zich isoleren. Wat gebeurt er heel vaak in de gemeente wanneer het evangelie vergeten wordt? We gaan ons schamen voor elkaar. We gaan ons verstoppen voor elkaar. We gaan het voor onszelf houden. We gaan ons verstoppen voor God en we doen een stapje naar achter en we isoleren onszelf. En we durven niet open te komen met wat er werkelijk speelt, omdat we ergens denken dat als de ander weet, of als God weet zelfs, wat wij gedaan hebben, dat we die vergeving niet waard zijn. Dat we het verbruikt hebben. Olaf sprak vorige week ook over seksuele zonde, wat bij David speelde. Nou, ik kan je vertellen, statistisch gezien, ik zeg dit niet als profeet, zit er in elke gemeente in Nederland mannen en vrouwen die worstelen met seksuele zonde. En dit is zeker niet bedoeld om ook maar iemand te veroordelen. Maar dit is wat er gebeurt als je in de greep komt van seksuele zonde. Het is een van de weinige zonden die ook direct iets met onze schaamte doet. En maakt dat we onszelf gaan haten om wat we doen. En het is ook een van de weinige zonden die ervoor zorgt dat we denken, weet je wat? Ik doe wel een stap naar achter. Ik hou het voor mezelf. En wat zei God tegen Adam? Adam, waar ben je? Hij riep hem tevoorschijn. En hij noemde hem bij zijn naam. Bijzonder, hè? Hij had ook gewoon Adam kunnen aanspreken op zijn schuld. Hij had kunnen zeggen, hier kom, ik weet wat je gedaan hebt. Maar hij sprak Adam aan bij zijn naam. Hij herinnerde hem aan zijn naam. En hij riep hem naar voren. En pas nadat Adam zijn naam hoorde noemen, durfde hij naar voren te treden. En dat is waarom we dat evangelie zo hard nodig hebben. Het evangelie herinnert ons elke keer dat we geliefde kinderen zijn van God, dat we een vader hebben en dat we in relatie staan met hem. En pas als we dat gaan beseffen, durven we die stap naar voren te zetten. Omdat we dan het vertrouwen hebben dat ondanks dat we verkeerde en slechte en walgelijke dingen gedaan hebben, er toch iemand is die van ons houdt en het van ons af wil nemen. Niet omdat wij het ooit kunnen goedmaken, dat kunnen we niet, maar omdat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Amen. En daarom is het zo belangrijk dat als je struikelt en je valt in seksuele zonde, en dat overkomt heel veel mannen. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, het is mij als jongeman heel vaak overkomen. Maar ik heb eruit kunnen breken. En niet op eigen kracht. Maar omdat ik steeds meer dat evangelie ben gaan omarmen. Wat Jezus voor mij heeft gedaan, heeft mij vrijgezet. En kan ook jou vrijzetten. Maar daarom is het zo belangrijk dat we ook als gemeente gaan leren dat ondanks dat een ander struikelt, dat we niet gelijk met onze veroordeling klaarstaan. Maar dat we die ander helpen om bij dat kruis van Jezus te komen. En opnieuw die liefde en aanvaarding van de Vader te ontvangen. Ah, dat evangelie. Dat hebben we eigenlijk in elk aspect van ons gemeente zijn nodig. En toch vergeten we het elke keer weer. Als we struikelen, dan lijkt het opeens alsof het evangelie niet meer voor ons geldt. Als we in een conflict situatie terechtkomen, dan lijkt het opeens alsof het evangelie niet meer voor die ander geldt. Als we proberen onze relatie met God op te bouwen, dan lijkt het opeens alsof we iets moeten doen om die liefde van God te verdienen. Ik snap wel waarom Paulus zegt dat we elke dag die helm van het hel op moeten zetten. Want wat we ook tegenkomen, hoe we ook struikelen, we moeten onszelf elke keer weer eraan herinneren wie we zijn in Jezus Christus. Ook als jij gestruikeld bent met porno, ben je nog steeds geliefd, aanvaard door de Vader en is er ook vergeving voor jou. En dat moet je jezelf telkens opnieuw herinneren. Want op het moment dat je dat niet doet, waarom zou je teruggaan naar God? Waarom zou je ermee openbreken? Waarom zou je een ander vertellen wat er in jouw leven speelt als je niet het vertrouwen hebt in die ander en in je God? Daarom is het zo dat hoe meer het evangelie van genade gaat heersen in een gemeente, gaat heersen in een gezin, gaat heersen in een relatie, hoe meer we ook durven open te komen met de tekortkomingen die we hebben, hoe meer we ook durven te vertellen, dit is wat er in mijn leven mankeert. Dit is waar ik mee worstel. Weet je waarom? Omdat we weten dat uiteindelijk onze redding niet afhankelijk is van het zondagse jasje wat we aantrekken, waar Olaf vorige week over sprak. Maar van Jezus Christus. Oh man, konden we dat maar meer en meer gaan omarmen en indrinken met elkaar. Want we zouden anders naar onszelf en naar elkaar gaan kijken. En we zouden met elkaar ook gewoon een andere gemeente worden. Dat geloof ik. En ik heb het ook over Dordrecht. En ik heb het ook over mezelf. Want we hebben dat evangelie van redding elke dag opnieuw nodig. Ik ga afsluiten met dit verhaal. Ik las het in het boek. Ik zie een leger van Floyd McLuhan. En hij betrok het op heel iets anders, maar ik vind dit een geweldige les die ik eruit gehaald heb. Floyd, ja, is vorig jaar overleden, echt een oude zendingsrot die heel veel voor jeugdige opdracht heeft gedaan. Echt een fantastisch voorbeeld, echt een geloofsman. Hij had een dochter die een kind kreeg en het ging helemaal mis bij de bevalling. Er kwam vruchtwater in haar longen, waardoor ze eigenlijk in een soort van coma terechtkwam en ze schipperde echt tussen leven en dood. En dan gaan ze natuurlijk met elkaar bidden dat God haar wakker maakt. Toen ze wakker werd, had ze een enorme last van geheugenverlies. Er was echt iets met haar brein gebeurd. Ze herinnerde zich niet meer dat ze getrouwd was. Ze herinnerde zich niet meer dat ze moeder was geworden. Ze kon haar vader niet meer herkennen. En wat ze nodig had, was dat haar vader en haar man en haar kindje elke dag bij haar gebracht werden. En dat ze elke dag hoorden, lieverd, ik ben je vader. Ik ben Floyd, je vader. Lieverd, ik ben je man. Lieverd, hier is je kindje. Waardoor ze opnieuw weer moest gaan ontdekken wie ze werkelijk was. Lieve mensen, ik moest aan dat verhaaltje denken toen ik dacht over de helm van het hel. Want dit is wat wij elke keer opnieuw nodig hebben. Dat we elkaar vertellen wie we zijn. Dat we door prediking opnieuw het evangelie horen. Dat we in aanbiddingsmuziek telkens tot ons laten komen. Lieverd, je bent geliefd en aanvaard door de Vader. Er is altijd vergeving voor jou. Want op het moment dat we ons dat elke keer opnieuw in herinnering laten brengen, zetten we die helm op. Maar op het moment dat we weer naar buiten lopen, vergeten we het zo gemakkelijk. En daarom hebben we het nodig dat we elke keer opnieuw onszelf herinneren wie we zijn om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik wil graag voor een specifieke situatie bidden die ik in gedachten kreeg en die ik ook in gedachten kreeg toen ik in de auto zat. En dat gaat over schuld. En ik geloof dat als je een vader of een moeder bent, dat je het ontzettend belangrijk vindt dat je kinderen de Heer Jezus leren kennen. En dat je het ontzettend belangrijk vindt dat ze in de wegen van onze God gaan. Maar soms maken kinderen andere keuzes, gaan ze een andere weg in. En doen ze de dingen waar je eigenlijk verdriet van hebt. Dat is iets wat heel veel christelijke ouders overkomt. En daarom is het ook altijd goed om voor je kinderen te bidden. Maar op het moment dat je je kinderen andere keuzes ziet maken, kan je ook overweldigd worden door schuldgevoelens en het idee krijgen dat als jij ze maar anders had opgevoed, was je maar meer voor ze had gebeden, als jij maar meer voor ze op de bres had gestaan, als jij maar een beter voorbeeld had gegeven, dan waren ze nu bij de Heer geweest. En elke keer als je geconfronteerd wordt met het leven van je kinderen, komt er een schuldgevoel ergens van, ik heb gefaald. En op het moment dat je zegt, ja, dit gaat over mij, dit herken ik, dan wil ik graag een gebed over je uitspreken waarin het evangelie van genade in die pijn gaat komen. Dus op het moment als dat voor jou speelt, die zegt, ja, ik word echt gepijnigd door het feit dat mijn kinderen andere keuzes hebben gemaakt. En ik voel me daar schuldig over. Wil je dan een moment gaan staan, want dan wil ik graag voor je bidden. Dankjewel. Dankjewel. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen thuis zijn die dit herkennen. En dat het ook niet voor niks is waarom ik de indruk heb dat God dit op mijn hart legt. Ik wil de volgende dingen gewoon over jullie uitspreken. De redding van jullie kinderen is niet afhankelijk van jullie gebeden. Oh, God gebruikt graag jullie gebeden en hij wil graag gebeden worden. Maar de verlosser van jullie kinderen zijn niet de ouders. Dat is Jezus Christus de Heer. En ik maak jullie ook op dit moment in de naam van Jezus ook los van de verantwoordelijkheid om je kind te redden. Er is maar één redder, Jezus de Heer. En ook elke schuld die je ervaart van wat er misgegaan is in de relatie met je kinderen, en waarin misschien het zelfs er een conflict is en het niet eens lukt om die schuld te adresseren bij de kinderen. Ja, dat is ontzettend pijnlijk als je dat als ouders meemaakt. Maar zelfs waar gezondigd is en waar de schuld is, mag ik over je uitspreken dat Jezus Christus ook die schuld gedragen heeft aan het kruis. En daarom hoef je je niet schuldig te blijven voelen. Mag je de genade omarmen. Dat ondanks dat je als ouder voor je gevoel gefaald hebt, Jezus faalt niet. En daarom vraag ik u, Vader, wilt u die rugzak die een aantal mensen al jaren met zich meedragen, die rugzak die ook kwelt, wilt u die op dit moment in de naam van Jezus, door de kracht van uw Heilige Geest, van ze wegnemen? Zodat ze in vrijheid voor hun kinderen kunnen bidden. Niet door schuld gedreven, maar uit liefde. Vader, zet ze hierin vrij, in Jezus' naam. We hebben u nodig. U heeft alles volbracht, Heer Jezus. En u heeft ook de tekortkomingen van onze opvoedingen gedragen aan het kruis. En Vader, achter die schuld zit ook heel veel verdriet, omdat we het intense verlangen hebben dat onze kinderen Jezus leren kennen. Maar Vader, dank u wel dat u zich één maakt met dat verdriet, omdat u ook het intense verlangen heeft dat ieder gered wordt. Zoals de prachtige titel van dat boekje van Jacqueline, het hel is voor iedereen. En daarom vraag ik u om uw rust en om uw vrede en om vertrouwen in u. En Vader, elke schuld die we met ons meedragen, die leggen we bij het kruis. En we danken u dat Jezus aan het kruis heeft gezegd, alles is volbracht. En dat geldt ook voor onze opvoeding. En we willen leven in uw vrijheid en in uw genade. Amen. Ik mag een moment gaan zitten. Dank u wel, dit had ik even op mijn hart. En laten we dit moment ook afsluiten, dan geef ik het over aan Alexander. Vader, dank u wel dat we met elkaar opnieuw herinnerd mochten worden in wie u voor ons bent en hoe ontelbaar veel, hoe ontzagwekkend veel u van ons houdt. Heer, en dat is zichtbaar geworden en voor eens en altijd bewezen aan het kruis. Dat is niet afhankelijk van onze situatie. Het is niet afhankelijk van wat we voelen. Het is zelfs niet afhankelijk van wat we voor u terug doen. Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En dat heeft laten zien in Jezus. En Vader, help ons ook om vanuit die liefde naar onszelf en naar elkaar te kijken. En om elkaar te aanvaarden in Jezus Christus. Help ons om ook de ander te zien als iemand die aanvaard is door u. En Vader, ook als we worstelen met zonde, als we worstelen en strijden tegen dingen die ons klein houden en kapot maken, dan vragen we u, geef ons opnieuw de vreugde in onze redding. Geef ons opnieuw het rotsvaste vertrouwen in Jezus volbrachte werk aan het kruis. Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen, dwars door onze schaamte heen. We danken u voor het geweldige nieuws dat Jezus alles heeft volbracht. Geprezen zij zijn naam. Amen.